Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Kleos, dossierbeheersoftware van Wolters Kluwer. Welkom bij About Law. Nederland is sinds korte tijd een nieuw arbitrage- en mediation-instituut rijker, het Court of Arbitration for Art, of in het kort CAVA. Het CAVA is een initiatief van het Netherlands Arbitration Institute, het NAI, en Authentication in Art en heeft tot doel om geschillen in de kunstwereld te beslechten. Met Hetty de Roy, Executive Officer bij CAVA, praat ik over het opzetten van dit nieuwe instituut. Waarom is er een instituut nodig voor het beslechten van kunstgeschillen? Wat is het voordeel van CAVA ten opzichte van de beslechting door een overheidsrechter? In welke rol kan het CAVA spelen in de discussie over roofkunst? Dit en meer in deze aflevering van About Law. Veel luisterplezier. Hi Hetty, ontzettend welkom op de podcast. Ik vond ontzettend leuk dat je meedoet. En het onderwerp vind ik ook ontzettend interessant. Zo, waar gebeurt er niet dat er een nieuw internationaal arbitrage-instituut in Nederland wordt opgericht. Dus ik ben ontzettend benieuwd naar je ervaringen. Voordat we daarop ingaan, zou je iets over jezelf kunnen vertellen?
Ja, natuurlijk. En allereerst dank je wel voor de uitnodiging om hier te komen praten over een initiatief waar ik de afgelopen 2 jaar heel hard aan heb gewerkt. In mijn dagelijkse leven werk ik als docent bij de Universiteit Leiden en ik ben ook de coördinator van een internationale master daar. International Civil and Commercial Law. En voordat ik bij de universiteit aan de slag ging, was ik 11 jaar lang werkzaam bij een aantal Zuidoostkantoren op de arbitragepraktijk.
Misschien om te starten, zou je kunnen vertellen waar CAVA voor staat en hoe je daar terecht bent gekomen?
Ik ben heel eervol gevraagd om mijn steentje bij te dragen aan dit nieuwe initiatief. En de Court of Arbitration for Art is een arbitrage-instituut voor specifiek opgericht voor de kunstwereld, voor allerlei geschillen die betrekking hebben op kunstwerken, waarbij je kan denken aan bijvoorbeeld vervalsingen, geschillen over eigendom, geschillen over de erkenning van kunstwerken, maar ook uitleenovereenkomsten, copyrightgeschillen, verzekeringsgeschillen en zelfs belastingkwesties. De Court of Arbitration for Art is dus bijzonder omdat het gespecialiseerd is in specifiek de kunstwereld. En je hebt wel algemene arbitrage-instituten en je hebt ook wel gespecialiseerde instituten zoals bijvoorbeeld het CAS voor sport en de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Nederland. En CAVA is zo'n gespecialiseerd instituut, maar dan voor kunst.
En waarom is zo'n gespecialiseerd instituut nodig? Waarom zou het Court of Arbitration for Art, waarom zouden dat soort geschillen niet door een gewone overheidsrechter behandeld kunnen worden of een reguliere arbiter?
Nou, de laatste jaren is er zeker, dit is een initiatief dat ook heel erg uit de kunstwereld zelf is gekomen. Omdat er ontevredenheid is over de juistheid en daardoor ook over de acceptatie vervolgens van beslissingen van overheidsrechters. Een kwestie die een grote rol speelt daarbij is dat heel vaak een geschil draait om de authenticiteit van een schilderij of andere subjectieve elementen. En zoals bijvoorbeeld ook wel in zaken is gezegd door rechtbanken zelf, is het allemaal geen exacte wetenschap in de kunst. En helpt het dan dus als geschilbeslechters specialisten zijn op het onderwerp, omdat zij veel beter zich kunnen navigeren door het bewijs dat door partijen is overgelegd voor hun stellingen. En wat er vaak gebeurt is dat, wat je ziet is dat een rechter uiteindelijk oordeelt dat onvoldoende bewezen is dat iets niet authentiek is bijvoorbeeld. En dat de markt daar dan vervolgens niets mee doet.
Jullie zijn pas net gestart. Is de eerste rechtszaak is die al aan hang gemaakt bij het CAVA? Of moet dat nog gebeuren?
Het afgelopen jaar zijn de pools van geschillenbeslechters, van arbiters en mediators en deskundigen gepubliceerd. En hebben we heel hard aan de weg getimmerd, ook aan bekendheid, ook onder kunstrechtadvocaten en partijen. En we krijgen ook terug uit de markt dat er inmiddels contracten met CAVA arbitration clauses worden gesloten. Maar zoals het altijd werkt met arbitrale gedingen, is er een bepaalde periode tussen een contract met een clausule erin en een daadwerkelijk geschil. En ik denk dat we in die fase zitten nu. De eerste zaak heeft zich nog niet aangediend, maar dat is de volgende stap.
Nee, en dat verbaast me ook niet zoveel hoor. Ik denk dat het wel een flinke aanlooptijd zal hebben voordat de eerste zaak zich zal aandienen. Hey, voor mijn begrip, het is jullie richten je op de internationale kunstmarkt, niet de Nederlandse, hè?
Nee, dat klopt. Als je ook kijkt naar de pool van arbiters, bestaat die inmiddels uit personen van over de hele wereld. Alle continenten zijn vertegenwoordigd. We hebben ook meer dan 70 arbiters uit de Noord- en Zuid-Amerika inmiddels op de lijst staan. En dat is... Dat geeft weer de achtergrond ook van dit instituut. Het is heel internationaal. Dat zie je terug in onze board en onze advisory board. En dat is ook terecht, denk ik. Want de kunstwereld die concentreert zich op een aantal grote plaatsen in de wereld. En heeft kleinere markten daarbuiten. Maar een lokaal instituut zou voor dit niet logisch zijn. We zijn wel verbonden aan het NAI. Dus dat is het Nederlands Arbitrage Instituut. Maar het is een hele internationale zuster ervan.
Waren er ook al concurrenten in het buitenland, arbitrage-instituten die helemaal gespecialiseerd zijn op kunst? Of is dit een primeur die we hier in Nederland hebben?
Nou, helemaal gespecialiseerd niet, maar je hebt het WIPO arbitrage-instituut. En die zijn al in 94 van start gegaan, geloof ik. Maar die specialiseren zich niet specifiek op kunst, maar veel, veel breder ook op copyright, geschillen en dergelijke. En daarnaast heb je natuurlijk de algemene arbitrage-instituten zoals de ICC. En die behandelen ook wel kunstrechtgeschillen. Als die door middel van arbitrage beslecht worden. Want dat is nog niet iets dat heel erg grote bekendheid heeft in de kunstwereld. Dat je naast overheidsrechtspraak ook zou kunnen kiezen. Dat het een hele goede optie is zelfs misschien. Om overeen te komen dat arbitrage gebruikt zal worden als er een geschil ontstaat.
Ja, ja. En hoe komt het dan dat CAVA in Nederland is gevestigd? Is hier bijzondere know-how of spelen wij een bijzondere rol in de kunsthandel of de kunstwereld?
Nou, dat heeft eigenlijk een historische achtergrond ook, denk ik. Want de initiatiefnemers achter dit arbitrageinstituut zijn een aantal personen die verbonden zijn aan een stichting die heet Authentication in Art. Die is ook gevestigd in Den Haag hier. En dat is een non-profit die zich bezighoudt met het bevorderen van standaarden voor authenticiteitsonderzoek. Die zijn er heel hard aan de weg aan het timmeren om te zorgen dat dat onderzoek ook te controleren is en overgedaan kan worden. Dat was voorheen kennelijk niet iets dat per definitie gebeurde. En dat maakte dan ook voor dat voor rechters en andere deskundigen dat iedereen tot een andere uitkomst kon komen. Dus die zijn daar heel hard mee bezig. En in dat kader kwamen zij ook voorbeelden tegen in de rechtspraak waarvan zij dachten, nou, dit zou door middel van alternatieve geschillenbeslechting veel beter kunnen worden opgelost. En die zijn in samenwerking aangegaan met het NAI. En dat is de achtergrond dat CAVA vanuit Nederland de wereld doorgaat.
Als ik je goed begrepen heb, worstelen overheidsrechters dus nogal eens met de vraag, hoe sta je nou vast of iets authentiek is? Waarom is dat zo'n probleem voor normale rechters en waarom biedt arbitrage daar dan een oplossing voor?
Nou, omdat die dan sneller zich een weg kunnen banen door het bewijs. En omdat het vaak heel subjectief is. Dat geldt niet voor forensisch bewijs overigens, maar wel voor herkomstonderzoek en dat soort deskundigen geven rapporten af op basis van hun eigen expertise. En dat kan zijn geschiedenisonderzoek, maar ook kennis van, ja, hoe een schilder als Van Gogh schilderde. En Dat is erg subjectief.
Zou je een voorbeeld daarvan kunnen geven?
Nou, een voorbeeld is, en dat was ook de directe aanleiding voor die actie om een arbitrageinstituut op te richten. En we administreren ook kunstmediations, dus het is breder dan alleen maar arbitrage. En was een zaak die hier in Nederland gelopen heeft over kunstwerken van de Groninger Ploegbeweging. Dat is een expressionistische kunstbeweging uit het noorden, dat aan het begin van de vorige eeuw heel actief was. En daar is een vervalser geweest die een flink aantal schilderijen heeft nagemaakt van deze beweging, of gewoon gecreëerd. En daar is een procedure geweest die over die schilderijen, een van de kopers die wilde schadevergoeding hebben. En die procedure die heeft van 2003 tot de zomer van 2019 gelopen.
Zo hé.
En als je ook kijkt naar die zaak, en als je kijkt ook naar waar de rechtbank en het Hof mee geworsteld hebben, dan zie je een enorme batterij aan deskundigen die opgevoerd worden. En uiteindelijk is na al die jaren procederen een schadevergoeding van 90.000 euro ongeveer toegekend. En stond vast van 2 van de aanvankelijk 10, maar dat is teruggeschaald naar 5 schilderijen waar het om ging in deze procedure, stond vast dat het vervalsingen waren. En dat is oordeel, daartoe kwam het gerechtshof op basis van forensisch bewijs. Maar al die andere deskundigen die spraken elkaar allemaal tegen. En dat is natuurlijk ontzettend onbevredigend. En van de 3 schilderijen waarvan niet vast was komen te staan dat het vervalsingen waren, daar ging de markt alsnog vanuit dat dat allemaal niet in de haak was. Daar is ook onderzoek naar gedaan door Oliver Spapens van Authentication in Art en Gregory Day van Mississippi University. Die laten in grafiekjes zien wat het effect geweest is van de diverse uitspraken op de prijs. En dat was de aanleiding voor de mensen achter Authentication in Art om te denken, dit moet beter kunnen, dit moet sneller kunnen, dit moet efficiënter kunnen.
Ja.
En ook kostentechnisch beter. Want op deze manier moet je enorme investering maken om een kans te maken. Want zo'n forensisch rapport, dat kost niet niks. En dat is zeker voor in deze schildersbeweging. Die schilderijen waren mij eerlijk gezegd niet zo bekend voordat ik hierover las. En dat zie je ook terug in als je kijkt wat de kostprijs van dit soort schilderijen zijn. Dat zijn relatief goedkope kunstwerken, want vaak horen we over de grote verkopen op veilingen. En de bedragen die voor deze schilderijen gingen, die zijn veel lager. Maar dat maakt ook dat een procedure veel minder loont.
Ja, en als ik het zo goed hoor, dan drijft de kunstmarkt ook echt op vertrouwen. En ook de prijs van kunstwerken enorm op vertrouwen. Dus het is enorm belangrijk dat er dan een snelle en effectieve rechtsgang is om je recht te halen, mocht er een geschil zijn over de authenticiteit van een kunstwerk.
Ja, precies. En dan zie je ook wel dat wat zich ook wreekt is dat om een vervalsing bijvoorbeeld aan te tonen, daar ligt de bewijslast, daar ligt de lat ligt te hoog. Dus het is een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.
Ja.
Nou, dat is meer dan redelijkerwijs aannemelijk. Of meer dan 50% aannemelijk. Of hoe je het ook wil noemen. De gebruikelijke bewijsstandaard. En dat maakt ook dat je dan dus ook als eiser 1-0 achter staat. En, of niet 1-0, ik denk misschien wel 5-0. Nou, en dan kom je met subjectieve deskundige rapportages. En dat is iets wat inherent al ongemakkelijk is voor iemand die een beslissing moet nemen. En je ziet ook in heel veel zaken dat rechters zeggen, nou ja, daar zijn wij niet voor.
Ja.
Daar hebben wij de expertise gewoon niet voor.
Dat is ook moeilijk natuurlijk, hè, als rechter. Stel dat je rechter bent en je hebt weinig van dit soort zaken behandeld. Je krijgt 2 tegenstrijdige experts die een volledig ander verhaal vertellen. Ja, hoe beslis je dan een zaak?
Ja, precies. En ik denk zelfs met ervaring dat je dan misschien iets beter koren en kaf van elkaar weet te scheiden. En beter leert hoe je dit soort deskundige rapportages misschien moet lezen en moet waarderen. Ik bedoel, maar daarvoor zijn er ook niet genoeg geschillen. Dus dat is nog weer een ander punt. En door al die geschillen te concentreren bij CAVA en ervoor te zorgen dat die tribunalen bestaan uit mensen die aantoonbare ervaring hebben met ofwel kunstgeschillen ofwel internationale geschillenbeslechting, heb je al een enorme waarborg dat degenen die daar zitten en naar die zaak kijken in ieder geval een streepje voor hebben op de rechters die zo'n zaak eens in zoveel tijd misschien langs zien komen of één keer in hun carrière.
Ja, en dus ook een acceptatie in de kunstwereld van als er dus een arbitraal vonnis gewezen wordt door een gespecialiseerd instituut, dat het dan ook goed is. En dat het minder twijfel zal oproepen dan bij een gewone rechter, waarbij de kunstwereld misschien zal denken, ja, heeft die rechter het nou echt wel goed begrepen?
Ja, en daarnaast werken we ook heel hard aan onze expertpool. Want op twee onderwerpen, forensic science en herkomst van schilderijen, van kunstwerken. Daar hebben onze regels, onze arbitrageregels, een hele specifieke bepaling over. Dat er alleen maar bewijs gebruikt mag worden voor de beslissing afkomstig van een deskundige die door het scheidsrecht is benoemd. En het idee daarachter is heel makkelijk uit te leggen aan de hand van zo'n zaak als de Groninger ploegzaak, waarin je het aantal deskundigen dat is geraadpleegd en waarvan rapportages zijn overgelegd echt meer dan 10 was. Het idee daarachter is natuurlijk dat je geen battle of experts krijgt, maar dat je gewoon 1 goed gescreende deskundige een rapport laat uitbrengen. Dat de afwezigheid van al die verschillende meningen vervangen wordt door 1 deskundige die onafhankelijk is, benoemd door het scheidsrecht. En indien gewenst door partijen ook geselecteerd uit die expertpool, want dat is niet verplicht. Dus als er een deskundige op een gebied nodig is waar wij geen deskundige op onze lijst hebben staan, dan kunnen partijen ook suggesties aandragen bij het scheidsrecht voor iemand anders. Maar in principe hebben wij een flink aantal deskundigen nu al gescreend na een uitvoerige procedure en die staan bij ons op de lijst en die zouden dan benoemd kunnen worden door het scheidsrecht.
We hadden het net al even over vervalsing, hè? En over dat toch een onderwerp is wat mogelijk bij het CAVA ter sprake zou komen. Maar volgens mij kunnen er ook andere type zaken voorbij komen. Hè? Sprake van ontlening of een kunstwerk dat beschadigd is. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Dus wat voor type zaken zou het CAVA kunnen behandelen?
Het CAVA kan eigenlijk alle zaken behandelen zolang er maar enig verband is met een kunstwerk. Dus in die zin moet je echt ook denken aan geschillen tussen musea over uitleningsovereenkomsten, contractuele geschillen, inderdaad beschadiging, dat soort dingen. Maar een ander aardig voorbeeld waar je ook wel echt de meerwaarde zou kunnen zien van instituut als CAVA is, waar dat subjectieve element weer een grote rol speelt. En een voorbeeld van zo'n zaak is een procedure die in Amerika liep, waar de kunstenaar Koons foto's van een fotograaf, ook een bekende fotograaf, had gebruikt voor zijn kunstwerken. En die was daar niet zo blij mee. En daar zag je weer dat de rechters enorm worstelen met, is dit nou een inbreuk op het copyright van die fotograaf? Of is dit een nieuw, uniek kunstwerk? En daar zie je dat subjectieve element weer heel goed terugkomen. Dat betekent overigens niet dat is waar we alleen ervoor zijn. CAVA is ook uniek in dat het uitdrukkelijk de praktijk en de handelsgebruiken in de kunstwereld meeneemt bij de beslissingen. En ik denk in die zin dat het dus heel geschikt is voor allerhande geschillen in de kunstwereld. Omdat die extra expertise en die extra blik daarop er zal voor zorgen dat die beslissingen beter aansluiten bij de gebruiker.
Ja, en je had het net al even over de benoeming van een deskundige door een arbiter. Zijn er nog andere verschillen ten opzichte van een reguliere arbitrage?
Ja, omdat die nadruk er is op deskundigheid van het tribunaal is een hele harde eis onder de CAVA-regels dat je je arbiter als partij wel zelf mag kiezen, maar dat dat moet gebeuren uit de lijst die op onze website ook gepubliceerd staat van arbiters in onze arbitrator pool. Ja, dat moet ervoor zorgen dat die marktacceptatie van wat er dan uiteindelijk voor beslissing uitkomt, het vonnis, dat die er ook komt. Daarnaast kennen onze regels ook andere faciliteiten die bedoeld zijn om dit soort kunstgeschillen efficiënter en beter te beslechten. En een voorbeeld daarvan is de Technical Process Advisor. Dat is iemand die het tribunaal kan assisteren bij het vergaren of het uitdenken van de procedure voor het vergaren van het benodigde bewijs om een goede beslissing te kunnen nemen. Het is niet een tweede of een vierde arbiter, maar het is gewoon puur iemand die ervaring heeft. Bijvoorbeeld als er een groot herkomstonderzoek moet worden gedaan die daar veel ervaring mee heeft en die dan de arbiter kan helpen bij het bepalen van de procedure.
Ja, en gaat hij dan naar procedurele aspecten kijken of zit hij meer op de bewijsrechtelijke kant van een procedure?
Nee, puur bewijstechnisch. Wat heb je hier nodig om hier een beslissing te kunnen nemen? En komt ook wel uit, daar zie je ook voor een deel de Amerikaanse invloed op ons instituut terug, dat het idee is ook dat zo iemand zou kunnen helpen bij ingewikkelde discovery procedures en dat soort dingen.
Een ander hot topic, hè, in de kunstwereld de afgelopen jaren, of het hot topic denk ik van de afgelopen jaren, is het teruggeven van roofkunst. Hè? Maar nou, dat is nogal eigenlijk best wel een breed begrip. Hè? Want dan, je kunt het dan hebben over de naties die kunst geroofd hebben. De oorlog in het Midden-Oosten, in Irak, waar de musea leeggeroofd zijn, maar ook allerlei koloniale kunst. Die hebben natuurlijk allemaal andere overwegingen. Dat heeft ook in verschillende periodes gebeurd. Dat is een heel breed spectrum eigen zaken die ik nu onder één noemer breng. Maar zouden dat ook zaken zijn die, waar het CAVA geschikt voor zou zijn om die te behandelen?
Ja, zijn zeker ook zaken waar CAVA geschikt voor zou zijn. We richten onszelf niet specifiek daarop. En dat heeft denk ik ook met name als reden dat er overal over de wereld restitutiecommissies zijn die een grote rol spelen bij het nemen van beslissingen over dit soort kwesties. Maar daarnaast zie je toch dat soort kwesties dan alsnog tot geschillen leiden, of dat het misschien niet optimaal is dat een restitutiecommissie in bepaalde zaken een beslissing neemt. En er is ook op dit moment veel kritiek hoe ze dat doen. Dus ik denk dat daar zeker ruimte is voor alternatieven. En ik zie eigenlijk geen reden waarom CAVA daar niet een rol zou kunnen spelen. Gelet op de deskundigheid van de arbiters en de procedure.
Ja, roofkunst en kunstgeschillen in het algemeen misschien wel. Ik kan me voorstellen dat die ook wel veel maatschappelijk debat oproepen. Hè? Zouden die zaken niet, even advocaat van het duivel spelen, niet beter in de openbaarheid van een overheidsrechter beslecht kunnen worden? Want arbitrale vonnissen zijn vaak niet gepubliceerd of slechts gedeeltelijk gepubliceerd. De behandeling van de zaak vindt achter de gesloten deuren plaats vaak. En ik kan me voorstellen bij dit soort zaken dat er juist ook wel een groot maatschappelijk belang is om volledig kennis te kunnen nemen van een beslissing van een rechter.
Ja, dat is zeker een belang dat een rol speelt. Maar CAVA heeft ook voorzieningen in de regels om vonnissen te mogen publiceren, weliswaar geanonimiseerd. En dat is ook gebruik dat gebeurt, in ieder geval bij het NAI. En nog een bijzondere bepaling daarbij is dat ook het kunstwerk genoemd mag worden. En dat de achtergrond achter deze bepaling is met name de acceptatie van en de transparantie naar de kunstmarkt. Maar voor dit soort kwesties zou dat er ook toe kunnen leiden dat er alsnog die gewenste openbaarheid is. Weliswaar niet van de zitting en niet van de processtukken, maar wel van de uiteindelijke beslissing. Die wordt daarmee toch controleerbaar.
Ja, dus dan heb je eigenlijk wat je wegstreept zijn de partijnamen. Maar eigenlijk als je het weet over welk kunstwerk het gaat, dan heeft dat natuurlijk de grootste de grootste impact. Net gaf je ook aan dat werk van de ploeg. Ik kan me voorstellen dat partijen ook voor arbitrage kiezen, omdat ze juist niet willen dat uitlekt dat een kunstwerk wel eens vals zou kunnen zijn. Hè? Ik kan me voorstellen dat een galeriehouder die een geschil heeft over een kunstwerk die verkocht heeft, die beweerlijk vals of namaak zou zijn, dat die juist helemaal niet wil dat een arbitraal vonnis eventueel openbaar gemaakt wordt. Zou dat de gang naar een CAVA ook niet kunnen tegenhouden juist?
Nee, want je kunt opt-outen van deze publicatiemogelijkheid. En dat gebeurt in de praktijk ook heel veel. Dus wat dat betreft is het ook de vraag of het volledig beantwoord aan de behoefte van de maatschappij om inzicht te krijgen in dit soort zaken. Maar ja, dit is altijd een belangenafweging tussen transparantie en een neutraal geschillenbeslechtingsforum dat partijen flexibiliteit geeft, deskundigheid en dat ook rekening houdt met de gebruiken in de markt. En is opgericht door mensen uit de kunstwereld met een heleboel gedacht over hoe dit beter zou moeten. Dus ja, daar zit een spagaat.
Hey Hetty, is er dan, misschien is dat leuk, zou je iets kunnen vertellen over de aandacht die het CAVA heeft gehad? Want volgens mij is er best veel media-aandacht geweest voor het CAVA. Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, het wordt echt op de voet gevolgd, met name in de kunstrechtwereld. Dat merken we echt enorm. We krijgen heel veel verzoeken om bijdrage te leveren aan artikelen en er wordt heel veel over geschreven, ook over de belofte die dit instituut is voor een oplossing voor alle problemen waar we het eerder over gehad hebben. En zelfs deze maand nog zijn er weer twee artikelen verschenen. Eén in een nieuw tijdschrift, The Art Law Review. En één in The American Review of International Arbitration van Columbia Law School, waar het gaat over CAVA. En daar zie je al aan dat iedereen benieuwd is naar wat het gaat brengen en ziet dat het een revolutie is, werd het zelfs genoemd in dat laatste artikel. Dus dat is heel mooi, want dat is uiteraard nodig om zo'n start-up, zoals we toch nog wel zijn, goed op de kaart te zetten.
Ja. En het is dus niet alleen aandacht vanuit de kunstwereld, maar ook vanuit de juridische arbitragewereld voor dit instituut.
Ja, veel mensen vinden kunst om verschillende redenen leuk. Soms privé gerelateerde redenen en soms ook hun zakelijke achtergrond. En dus je merkt dat heel veel arbitragespecialisten het ontzettend leuk vinden dat ze die twee werelden een keer kunnen combineren. Dus dat maakt dat die interesse van beide kanten enorm is.
Is het overwegend positief? Ook de juridische kritieken die er geschreven worden, of de juridische artikelen die erover geschreven worden, zijn die overwegend positief over dit initiatief?
Ja, zeker. Het gebeurt niet zo heel vaak dat er geïnnoveerd wordt op deze manier. Dus mensen vinden het interessant en zijn benieuwd naar hoe het gaat uitpakken. En tot nu toe zijn de kritieken positief.
Hey, wat zijn de grootste uitdagingen momenteel van het CAVA? Jullie zijn pas net begonnen met oprichten. 2 jaar geleden zei je, dacht ik. Waar lopen jullie nu voornamelijk tegenaan? Of wat zijn de grootste uitdagingen nog voor 2021?
Een hele grote uitdaging voor ons instituut is nog meer naamsbekendheid. En bekendheid ook bij personen die misschien zelden tot nooit aan geschillen denken. En die wel transacties aangaan die ook heel vaak informeel zijn in de kunstwereld. Daar moeten we ook echt op de kaart komen te staan en het vertrouwen winnen. Dat dit een vertrouwenswekkend alternatief is voor overheidsrechtspraak. Daarnaast zijn we ook enorm gegroeid het afgelopen jaar. En ik denk dat, en zoals ik al eerder zei, we bestrijken alle continenten van de wereld. We hebben daar arbiters zitten. En het is dus best een hele grote organisatie aan het worden al met al. En dat is ook een teken van het succes en de interesse vanuit de kunstwereld in zo'n alternatief geschillenbeslechtingsinstituut. Maar dat levert ook uitdagingen op van coördinatie. En we zijn heel goed, denk ik wel, bezig met webinars die we organiseren over allerlei onderwerpen die interessant zijn voor onze gebruikers. En dat gaan we verder uitbouwen, ook naar meer regionale initiatieven. Maar dus uitdagingen te over. Maar ik denk dat dat ook is wat voor mij zo leuk maakt om hier aan mee te werken.
Ik kan me ook voorstellen, als je gespecialiseerd bent op het gebied van arbitrage, je hebt er een paar jaar in gewerkt, dat je eigenlijk wel een droombaan hebt gevonden. Hè? Het lijkt me, of zie ik dat verkeerd? Het lijkt mij een fantastisch iets om aan mee te mogen bouwen, om zoiets op te richten.
Ja, en ik zeg ook wel eens tegen mensen van, ik vind dit veel leuker, het nadenken over hoe richt je een procedure goed in voor een procedure dat gaat over een kunstwerk is toch wel een stukje leuker dan de guest price reviews en de zakelijke geschillen die ik eerder heb behandeld, waar je echt op geen verjaardag ook maar een glimlach op iemands gezicht mee kunt toveren. En ik merk ook zelf dat ik gewoon de zaken heel interessant vind. En dat maakt inderdaad dat het een droombaan is. Want ik kan mijn ervaring op het gebied van arbitrageprocedures en hoe je die inricht en alternatieve geschillenbeslechting en ook mediation gebruiken en praten met mensen die daar dan soms nog maar heel weinig kennis van hebben en die me vragen stellen als, kan een zitting ook ergens anders gehouden worden dan in Den Haag? En dan is dat voor mij natuurlijk, maar dat is voor iemand uit Amerika die niet zoveel kennis heeft over arbitrage nog helemaal niet zo vanzelfsprekend. En die denkt dan alleen maar, waarom zou ik zittingen willen hebben in Den Haag? Dus dat is zeker zo, ja.
Ja, ontzettend bedankt Hetty voor je bijdrage.
Geen dank.
Bedankt voor het luisteren. Een shout-out naar alle luisteraars die feedback en podcast suggesties doen. En ook danken wij advocatie voor het delen van onze podcast in een nieuwsbrief en op een website. Vergeet niet te abonneren op About Law in je favoriete podcast-app om automatisch de nieuwe podcast-afleveringen te krijgen. Volg ons ook op Twitter en LinkedIn. En wil je ons ook sponsoren? Neem dan contact op via onze website www.aboutlaw.nl. Deze aflevering is gemaakt door mij, Bob Rietjens, en Kazale Dabiran, de producer van de podcast. De muziek is gemaakt door Peter van den Eenbergen en de sound engineer is Sam Williams. Tot de volgende keer!